Ja, welkom allemaal. En ook een bijzondere welkom aan Tom Balthazar, schepen van stadsontwikkeling, openbaar groen en wonen. Maar heel erg welkom om hier eventjes aanwezig te zijn. Hij moet wel om 8:30 weg om een tentoonstelling te openen, maar we zijn bijzonder blij dat hij hier aanwezig is. Dus geniet ervan hopelijk straks. Nou, Makete, jij wou een paar woorden zeggen over het feest van het boeddhisme, zondag.
Ik heb hier de reclame gemaakt. Zondag is het jaarlijkse feest van het boeddhisme, georganiseerd door de Boeddhistische Unie. Dat gaat door in Dianse en Hoei, een groot Tibetaanse centrum. En er zijn hier veel, dus er zijn heren die geïnteresseerd zijn.
Oké, naast mij zit Vadaka. En Vadaka is een Engels ordelid dat in Estland woont sinds een aantal jaren, in Tallinn. Hij heeft ook in Padmaloka gewoond in Engeland. Hij heeft een achtergrond van de linkerkant van de politiek, om het zo te zeggen, en vakbondsachtergrond ook. En hij is de auteur van The Buddha on Wall Street, het boek dat hier al enige maanden in onze boekenrekken prijkt. We hebben het niet meer genoeg in voorraad, maar als je straks wil bestellen, dan moet je maar je naam op die lijst schrijven en dan wordt dat binnen een paar dagen geregeld. Dus ik ga het boek even hier leggen. En wat ik nog wil zeggen is dat het vanavond een bijzonder mooie gelegenheid is om aan te tonen dat boeddhisme, of de visie van de Boeddha, niet alleen maar gaat over persoonlijk geluk en welzijn. Dat mag, dat is oké. Maar het kan gewoonweg, eigenlijk in essentie, kan het in het boeddhisme niet alleen maar over ik gaan. Als het alleen maar over ik gaat, dan zit je in iets anders. In wat weet ik niet, maar het is niet in het boeddhisme. In het boeddhisme gaat het over ik en de ander, dus ook ik en de samenleving. En vanavond wordt dit geïllustreerd ook door wat Vadaka zal over praten, maar zeker ook door het boek in zijn geheel. Want het gaat over de visie van de Boeddha in de moderne tijd, in onze tijd. En het aspect of het luik van het boeddhisme van actie, sociale actie of zelfs politieke actie. Dus het gaat niet alleen maar over mediteren op ons kussentje en lekker zelf, weet ik veel, waar zitten. Het gaat ook over sociaal engagement en maatschappelijke transformatie uiteindelijk. Dat is ook de essentie van de visie van de Boeddha. Iets wat ik van de week tegenkwam in het boek ook, waar ik eigenlijk zelf wel heel erg door getriggerd werd, is dat erin staat dat kapitalistische waarden en boeddhistische waarden simpelweg onverenigbaar zijn. En dat mogen ook duidelijk zijn. En daar mogen we ook voor staan. Dus vanavond zal Vadaka het hebben over kapitalisme, boeddhisme of de dharma, de visie van de Boeddha, en The Gift Relationship. The Gift Relationship is een boek ook van Richard Titmus, maar het is, ja, hoe moet ik dat vertalen? Vrijgevigheid, generositeit over ja, het geven van. En dat zal ook wel geïllustreerd worden met voorbeelden. Ik ga vertalen. Als er problemen zouden zijn met de vertaling, dingen die je niet verstaat, dan mag je natuurlijk eventjes teken doen dat duidelijk is. En daarna hebben wij geopteerd voor een vraag-en-antwoord sessie. Dus dat er na de lezing in feite vragen kunnen gesteld worden om dan het ritme van de lezing niet te onderbreken. Voilà, Vadaka, it's up to you now.
Good. Is the recording working?
Yeah.
Okay. Good, I'm very pleased to be here in Ghent tonight. This is my second visit to Ghent. I was here at the time when Metta Vihara Retreat Center was opening. So, 4 years ago?
In 2012.
3 years ago. Okay. So tonight I'm talking on the gift relationship. Yeah. And as I think Arthur Kuslin was saying, this is the title of a book published by a professor of social administration called Richard Titmus in 1970.
Dus The Gift Relationship is, zoals ik zelf ook zei, de titel van een boek dat gepubliceerd is in 1970 door Richard Titmus. En dat is een professor, ja, sociale administratie van de London School of Economics.
Ja. Yeah. And in the book, Richard Titmus compared the blood donor systems that existed at that time in the United States of America and in the United Kingdom.
Dus in het boek vergelijkt hij de bloeddonerings- of donatiesystemen van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in die periode, dus de jaren 70.
So in the UK, blood donation relied on people giving blood voluntarily for no financial reward. Blood was given as a gift.
Dus in het Verenigd Koninkrijk werd bloed gegeven volledig en alleen op basis van wat mensen gaven. Dus voor geen financiële vergoeding, maar als geven, gewoon, als een gift.
And the donations of blood were then used for unknown strangers who received the blood for no charge.
En het bloed werd dan gegeven aan onbekenden, aan mensen die het ook nodig hadden natuurlijk, en er werd geen enkele prijs aangerekend.
So no money changed hands.
Ja, dus er was geen transactie van geld.
Yeah. And the United Kingdom system of blood donation existed, if you like, outside the rules of market economics.
Dus het systeem van het Verenigd Koninkrijk dat bestond buiten het systeem of het economisch marktsysteem, zeg maar.
And it relied totally upon altruism, upon a spirit of generosity.
En het werd het was gebaseerd op de spirit van geven, van de geest van geven, van altruïsme.
So the blood donor system in the United States at that time relied very much upon commercial blood banks that paid people for their blood and then sold the blood on.
In de Verenigde Staten daarentegen was het zo dat het bloedgeefsysteem heel erg steunde op commerciële bloedbanken, dat donors betaalde voor hun bloed en dan werd het bloed ook doorverkocht.
It wasn't completely for money. There was an opportunity if you wished to give your blood for nothing, but most people sold their blood.
Er was dus wel een optie om uw bloed gratis te geven, maar de meeste mensen verkochten ook.
The system in the United States of America was market-based and relied very much upon money changing hands.
Dus het systeem in de Verenigde Staten was marktgebaseerd en steunde op geldelijke transacties.
So what did Richard Titmus find in his study?
Dus wat waren de bevindingen van Richard Titmus in zijn studie?
Well, the first thing he found when he compared the United Kingdom and the United States was that the quantity and the quality of the blood donated in the United Kingdom were both higher than they were in the United States. Higher quality and more blood donated.
Dus vergeleken, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, zag Titmus dat de kwantiteit en de kwaliteit van het bloed dat gegeven werd in de Verenigde of in het Verenigd Koninkrijk, dat hoger was, de hogere kwaliteit had, dan in de Verenigde Staten, en dat er ook meer gegeven werd.
And in particular, the quality of the blood in the United States was poorer, because in a market for blood, those who had the greatest incentive to supply it were those with the unhealthiest blood.
Dus specifiek in de Verenigde Staten was de kwaliteit van het bloed slechter, omdat in een bloedmarkt, als ik het zo mag, in een markt voor bloed, de mensen die eigenlijk de grootste motieven hadden of de grootste aansporing hadden om bloed te geven, die hadden eigenlijk het ongezondste bloed of het meest ongezonde bloed.
Yeah. And these were especially drug and alcohol addicts who also had the greatest incentive to lie about their medical condition.
Dus het ging vooral over drugsverslaafden, alcoholverslaafden, die dan ook nog heel veel redenen hadden om te liegen over hun medische conditie.
So what you have to understand was that in those days, in the 1960s, at the end of the 1960s, the testing of blood donations was much less well developed than it is now.
Dus in die tijd was het natuurlijk wel ook zo dat het testen van bloedgeven, dat veel minder ontwikkeld was dan nu het geval is.
But Richard Titmus had a deeper objection to the commercialization of the blood donor system.
Maar Titmus had een nog groter bezwaar tegen het commercialiseren van het bloedgeefsysteem.
He believed that the commercialization of the blood donor system eroded the spirit of altruism and generally reduced the propensity of people to give to others.
Hij geloofde dat commercialisering van het bloedgeefsysteem de geest van altruïsme, de houding van altruïsme afsleet, erodeerde, wegerodeerde. En in het algemeen ook de neiging van mensen om te geven aan anderen deed afnemen.
En in this way, the gift relationship in society was undermined. Something which Richard Titmus very much regretted.
En op die manier was dus de geefrelatie tussen mensen, de gift relationship in de samenleving ondermijnd. Wat hij ten zeerste betreurde.
Yeah. So what Titmus feared was the general erosion of moral values in society by the crowding out effect of market values through the process of commercialization.
Ja, dus wat Titmus vreesde was een algemene erosie van morele waarden, ethische waarden, door dat ze zouden verdrongen worden door marktwaarden. En precies doorheen dat proces van commercialisering.
So by eroding the opportunities for people to be altruistic, the culture of giving would be diminished. And other people would have fewer examples of altruistic behavior from which to learn.
Dus door de mogelijkheden van mensen om altruïstisch te zijn weg te nemen, meer weg te nemen, wordt de cultuur van geven op die manier kleiner gemaakt, gaat dat afnemen, en krijgen anderen minder voorbeelden van altruïstisch gedrag waarvan zij dan kunnen leren.
Now, many economists did not like what Richard Titmus wrote.
En veel economen betwisten nogal ook wat Titmus schreef en waren daar niet zo opgezet mee.
So one of the main critics of Richard Titmus was a man called Kenneth Arrow, who was one of the most distinguished American economists of that time.
Dus een van de critici van Titmus was Kenneth Arrow, een voorname Amerikaanse econoom van die periode.
Yeah, so there's two aspects to his argument.
En twee aspecten aan zijn, aan zijn argumentatie.
Yeah. So the first argument he made was this. He argued that in the case of blood, commercialization means that those who wish to buy and sell blood can do so, while those who wish to avoid the market and prefer to see blood as a gift can continue to give blood for nothing.
You lost me.
Here. Second. There.
Can you show me where it is?
There.
Okay.
Yeah. Right.
Dus zijn stelling is in geval van bloed commercialisering. Degenen die wensen te kopen en verkopen, die kunnen dat doen. Terwijl degenen die de markt en de marktprincipes willen vermijden en verkiezen om bloed te zien als een gift, als een donatie, die kunnen dat ook verder blijven doen en bloed geven voor niks gratis.
Yeah, the key thing is in America, he argued, you can sell your blood, if you really wish to, you can give it for nothing.
Dus je kan je bloed verkopen en als je echt wil, kan je het ook gratis geven.
And in this way, he said, everyone gains.
Een win-win situatie.
This is his argument. Economists typically take for granted that since the creation of a market increases the individual's area of choice, it therefore leads to higher benefits.
Dus zijn argument gaat als volgt. Economen nemen zomaar aan
Zijn argument gaat als volgt. Sloeg op het voorgaande.
Ja.
Dat was zijn argumentatie en dan de volgende stap in de redenering is, economen nemen zomaar aan dat.
Met de marktcreatie, dus de keuzevrijheid van het individu verhoogt en daarvoor, of daaruit volgt dan in feite dat tot grotere voordelen leidt.
So if we add to the possibility of giving blood for nothing, if we add to that the possibility of selling blood, we have expanded the individual choice.
Dus als we aan de mogelijkheid om vrijwillig bloed te geven nog een mogelijkheid toevoegen, namelijk het verkopen van bloed, dan verhogen wij eigenlijk de keuzevrijheid van het individu.
Yeah. So in the United States, the prospective blood donor had two choices: give blood for nothing or sell his blood.
Dus in het perspectief van de Verenigde Staten, de donor had twee mogelijkheden: gratis geven of bloed verkopen.
And because in the United Kingdom, the option to sell your blood is not allowed, then the freedom of the potential blood donor is restricted.
En de redenering is dan ook, omdat in het Verenigd Koninkrijk het niet toegelaten is om bloed te verkopen, dat de vrijheid eigenlijk van het individu beperkt wordt.
And since two freedoms are always better than one freedom, the system that includes the market alternative, the possibility to sell your blood at a price, is superior to the one that denies that choice.
De redenering gaat verder, dus omdat twee vrijheden beter zijn dan één vrijheid, is het systeem dat het marktalternatief insluit, en dus met de mogelijkheid om bloed te verkopen en kopen, beter superieur aan hetgene dat gebaseerd is op vrijwillig geven.
This is the freedom of the market.
En dit is de vrijheid van de markt.
Now, that argument did not go unchallenged. It was challenged by a man called Peter Singer.
Dat werd dan weer betwist door onder andere Peter Singer.
He's a moral philosopher and now a professor, I think, at Princeton University in the United States.
Ja, een moreel filosoof en momenteel een professor aan Princeton University.
And his argument is very philosophical, but bear with me.
Yeah. Dus zijn argument is vrij filosofisch, maar...
He said, in fact, there are three freedoms involved here.
Eigenlijk zijn er drie vrijheden... Okay. Die in het geheel betrokken zijn.
So the first is the freedom to donate blood for no financial reward, to give blood for nothing.
Dus de vrijheid, dat is de eerste, om bloed te geven gratis, tegen geen prijs.
The second is the freedom to sell blood.
De tweede, de vrijheid om bloed te verkopen.
And the third is the freedom to give blood as a priceless gift, whose value depends solely on the need of the recipient, because it cannot be bought.
En de derde vrijheid is om bloed te geven als een geschenk waar geen prijs op te zetten valt, als iets dat gewoon niet te vatten valt in prijzen, wiens waarde dus enkel en alleen bepaald wordt door de behoefte van de ontvanger, omdat het gewoon niet kan gekocht worden.
So the freedom to give blood as a priceless gift, because it cannot be bought, was not available in the United States.
En dat laatste was dus niet voorradig of voorhanden in de Verenigde Staten.
It was available in the United Kingdom.
Maar wel in het Verenigd Koninkrijk.
So in each country, you have two freedoms and you lose one freedom.
Dus in elk land heb je twee vrijheden en verlies je er één.
So Singer says you have a choice.
En Singer concludeert, je hebt een keuze.
Do you dispense, do you get rid of the freedom to sell your blood, or do you get rid of the freedom to give a priceless gift?
Dus ga je ofwel voor het verkopen van bloed, het verkopen van bloed, ofwel ga je voor de vrijheid om bloed te geven als een iets wat kosteloos is, waar geen prijs kaartje kan opgezet worden.
Welke schaf je af? Hè? Welke van die twee schaf je af?
Of welke schaf je af? Sorry. Yeah. Yeah.
So however you look at this, whether it's Richard Titmus's argument or Peter Singer's argument, ultimately, this is a decision about the kind of society we want to live in.
Dus uiteindelijk gaat het over of je dan het ene kiest of het andere, maar over kiezen in welke samenleving je wil leven.
Yeah, it's as important as that.
Dus van dat groot belang is het, van die aard.
But then Kenneth Arrow makes a second argument, which I think is actually the argument that is most dominant in the minds of modern day economists.
Maar Kenneth Arrow maakt dan een tweede, of brengt dan een tweede argument, waarvan Vadaka denkt dat het eigenlijk deel uitmaakt van de mindset van de meeste economen tegenwoordig.
So Arrow argues that altruism and generosity are like resources.
Hij argumenteert dus dat zowel altruïsme als vrijgevigheid, ja, dat je dat kan vergelijken met grondstoffen.
And like other resources, their supply is limited and therefore needs to be economized.
Dus aangezien het kan vergeleken worden met grondstoffen, is de voorraad beperkt en moet er ook zuinig mee omgesprongen worden.
So according to Kenneth Arrow, markets which rely on people acting purely out of self-interest and selfishness save us from having to use up a restricted supply of altruism and generosity.
Dus volgens Arrow, zijn redenering is dat markten die steunen op mensen die uitsluitend handelen vanuit zelfbelang, dat die eigenlijk op die manier voorkomen dat de beperkte voorraad van altruïsme die zou aanwezig zijn, dat dat zou opgebruikt worden.
And he says, if the supply of blood depends solely on people's generosity, then there will be less generosity left over for other situations.
Dus als de voorraad bloed afhankelijk is alleen maar van de vrijgevigheid van mensen, dan zullen er omstandigheden, condities ontstaan waarbij er minder vrijgevigheid over is voor andere situaties.
So this is what Kenneth Arrow says. Like many economists, I do not want to rely too heavily on substituting ethics for self-interest.
Dus zoals veel economen zou ik er niet te veel willen op steunen om ethiek in de plaats te willen stellen van zelfbelang.
I think it best on the whole that the requirement of ethical behavior be confined to those circumstances where the price system breaks down.
Het beste is dat ethisch gedrag en ethisch handelen dus voorbehouden blijft voor die omstandigheden waar het prijzensysteem afbrokkelt. In elkaar
staan.
That's still Arrow speaking, or is that? This is still Arrow speaking. Yeah. And Arrow finishes. We do not wish to use up recklessly the scarce resources of altruistic motivation.
En hij besluit met te zeggen: we willen absoluut niet onbezonnen de schaarse voorraad van altruïstische motivatie opgebruiken.
Now he wasn't the last economist to argue this point.
En hij was zeker niet de laatste econoom die op die manier geargumenteerd heeft.
Some of you may have heard of the name of Lawrence Summers.
Sommigen kennen misschien Lawrence Summers.
He was a senior economic advisor to President Bill Clinton, and he's also been a senior economic advisor to President Barack Obama.
Hij was een economisch adviseur van zowel Clinton als Obama.
So he's not a Republican.
Dus hij is geen Republikein.
He's generally seen as being in the democratic camp.
Dus in het democratische kamp.
Yeah, okay. But in between working for Clinton and Obama, for a while he was the president of Harvard University.
Dus hij is een tijd lang de president geweest van Harvard University na het werken van voor Clinton en voordat hij bij Obama.
So I think this was about 2005 that he said he made this following statement.
En rond 2005 maakte hij de volgende redenering.
So this is Lawrence Summers. One of the things that bothers many people of faith about market mechanisms is the idea that there is something wrong with a system where we are able to buy bread only because of the greed or profit motive of the people who make the bread.
Een van de dingen die mensen van gelovige strekking of van spirituele strekking storen aangaande marktmechanismen, is het idee dat er iets mis is met een systeem waarin we in staat zijn om brood te kopen, enkel en alleen omwille van de hebzucht of het winstmotief van mensen die het brood maken.
And Summers goes on, here I would be very cautious.
En hij zegt, hier zou ik zeer voorzichtig zijn.
We all only have so much altruism in us.
We hebben alleen maar zoveel altruïsme in ons.
Economists like me think of altruism as a valuable and rare good that needs conserving.
Economen zoals ik denken aan of over altruïsme als iets zeer waardevol en schaars ook weer, dat eigenlijk bewaard moet blijven.
Far better to conserve it by designing a system in which people's wants will be satisfied by individuals being selfish and saving that altruism for our families, our friends, and the many social problems in this world that markets cannot solve.
Het is veel beter om altruïsme dus te bewaren door een systeem op te zetten waarin de behoeften van mensen bevredigd zullen worden door individuen die zelfzuchtig zijn, op zichzelf gericht of eng op zichzelf gericht. En dat altruïsme te bewaren voor onze families, onze vrienden en de vele sociale problemen in deze wereld die de markt niet kan regelen of oplossen.
Now, to anyone not immersed in economics, this way of thinking about altruism and generosity and even love as resources with limited supply is surely bizarre. It's very odd.
Dus voor velen onder ons die niet thuis zijn in economie, is deze manier van denken over altruïsme en vrijgevigheid en liefde ook als grondstoffen die beperkt voorradig zijn, ja, zoals fossiele brandstoffen, dat is vrij bizar om op die manier te redeneren.
You don't need to be a Buddhist to see through this argument.
Maar je hoeft geen boeddhist te zijn om hier doorheen te kijken.
So there's a very famous American political philosopher and professor at Harvard University called Michael Sandel.
Dus een heel beroemde of bekende Amerikaanse politieke filosoof en professor van Harvard, Michael Sandel.
And he's written a book called What Money Can't Buy.
En hij heeft een boek geschreven, What Money Can't Buy, dus wat geld niet kan kopen.
And this is what he says.
En dit is wat hij zegt.
Altruism, generosity, solidarity and civic spirit are not like commodities that are depleted with use. They are more like muscles that develop and grow stronger with exercise.
Altruïsme, vrijgevigheid, solidariteit en burgerzin zijn geen handelswaren die op een gegeven moment opgebruikt kunnen worden door ze te gebruiken. Dus, ze zijn meer zoals spieren die ontwikkeld kunnen worden en sterker gemaakt kunnen worden door oefening, door training.
One of the defects of a market-driven society is that it lets these virtues languish. To renew our public life, we need to exercise them more strenuously.
En een van de gebreken van een marktgerichte, marktgedreven samenleving is dat ze deze kwaliteiten laat wegkwijnen. En het is nodig om ons publiek leven opnieuw leven in te blazen, is het nodig om deze kwaliteiten krachtdadiger te oefenen.
Now, unfortunately, free market thinking is penetrating more and more deeply into our public life.
Jammer genoeg is het vrije marktdenken meer en meer het publieke leven aan het penetreren.
So in his book, What Money Can't Buy, Michael Sandel gives us an example of how market thinking works and is creeping into, more deeply, into our lives.
Dus in zijn boek What Money Can't Buy geeft Michael Sandel een voorbeeld van hoe het marktdenken werkt en hoe het meer en meer binnensluipt of in onze levens sluipt.
Yeah. And this particular example that he wrote about some years ago is very topical right now because it concerns immigration and refugees.
Ja, en het is zeer actueel want het gaat over immigratie en vluchtelingen.
Yeah. So the first idea concerning immigration and refugees was put forward by a man called Gary Becker, who won the Nobel Prize for Economics.
Dus een eerste idee werd naar voren geschoven door Gary Becker, een Nobelprijswinnaar van economie.
Yeah. He was a free market economist at the University of Chicago.
Een vrije markt economist of econoom aan de Universiteit van Chicago.
So there's been a long debate in the United States over how many immigrants they should admit.
Er is dus een lang gevoerd debat geweest en ook een omstreden debat geweest over hoeveel immigranten zouden toegelaten worden in de Verenigde Staten.
And Gary Becker recommended that the US, the United States, should simply set a price and sell American citizenship for, say, $50,000 or maybe $100,000. Simple.
En hij stelt voor, Becker, dus dat de Verenigde Staten gewoonweg een prijs zouden moeten vaststellen en het Amerikaans burgerschap verkopen aan vluchtelingen voor $50,000 of zelfs $100,000.
So he argued that immigrants who were willing to pay a large sum of money were likely to be young, skilled, ambitious, hardworking, and even better, are unlikely to make use of welfare or unemployment benefits.
Dus hij argumenteerde dat immigranten die bereid waren om zo'n grote som geld te betalen, hoogstwaarschijnlijk jong zouden zijn, ambitieus, vaardig, hardwerkend en beter nog dat zij weinig beroep zouden doen, hoogstwaarschijnlijk ook op werkloosheidsvoorziening en welvaartsvoorziening allerhande.
I think most of us would agree with Michael Sandel that this argument by Gary Becker was quite callous and unfeeling.
En we zouden waarschijnlijk, de meesten onder ons zouden waarschijnlijk het ermee eens zijn dat een dergelijk argument nogal ongevoelig is.
But there's another free market proposal to deal with immigration and refugees.
Maar er is een ander marktgebaseerd voorstel om met vluchtelingen om te gaan.
So I can't remember his name, but there was an American law professor, and he proposed that there be established an international body, and that international body would assign to each country a yearly quota of refugees, depending upon how rich that country was. So the richer the country, the more refugees they would be given as a quota.
Dus een Amerikaanse professor stelde voor dat er een internationaal orgaan zou worden opgericht die elk land een quota jaarlijks dan van vluchtelingen zou toewijzen, gebaseerd op de nationale welvaart. En hoe rijker het land zou zijn, hoe meer of hoe hoger de quota, het quota van vluchtelingen dan zou zijn voor dat land.
So it's a free market proposal, so that means that nations can buy and sell the quotas that they are given.
Dus het is een vrije marktprincipe of voorstel, dus dat betekent ook dat landen hun quota kunnen verkopen en kopen.
So the example Sandel gives, a hypothetical example, let's say Japan is allocated a quota of 20,000 refugees.
Dus een voorbeeld, een hypothetisch voorbeeld dat hij geeft, is dat stel Japan wordt 20.000 vluchtelingen toegewezen.
But doesn't want to take them.
Maar is niet bereid om die 20.000 per jaar in hun land toe te laten.
So Japan could pay Belgium a large sum of money to take these refugees.
Ja, dus Japan zou België bijvoorbeeld kunnen betalen om dat aantal vluchtelingen in ons land toe te laten.
Now according to standard free market logic, everyone benefits.
En volgens de vrije marktlogica, de standaard vrije marktlogica, is dit in één ieders voordeel.
Japan meets its refugee obligations, meets its quota by selling it.
Japan voldoet aan zijn verplichtingen om de quota te respecteren door ze te verkopen.
Yeah. Belgium gains a new source of national income.
België genereert een nieuw nationaal inkomen.
And more refugees are rescued than would otherwise find asylum.
En meer vluchtelingen zullen asiel kunnen krijgen dan anders de mogelijkheid is in feite.
So Sandel ironically asks, what could be better?
Dus Sandel's ironische opmerking is, wat kan er beter zijn dan dat?
And he answers like this.
En hij antwoordt daar het volgende op.
There is something distasteful about a market in refugees, even if it leads to more refugees finding asylum.
Er is iets onsmakelijk aan een markt voor vluchtelingen, zelfs als het betekent dat er meer vluchtelingen asiel zouden krijgen.
But what exactly is objectionable about it?
Maar wat precies is er verwerpelijk aan?
It has something to do with the fact that a market in refugees changes our view of who refugees are and how they should be treated.
Het heeft iets te maken met het feit dat een markt in vluchtelingen onze kijk, onze visie op vluchtelingen verandert, op wie ze zijn en hoe ze moeten behandeld worden.
It encourages the participants to think of refugees as burdens to be unloaded or as revenue sources rather than as human beings in peril.
Dus het moedigt alle deelnemers aan van dit systeem, dus de kopers, de verkopers en degenen die asiel willen, om de vluchtelingen te bekijken als lasten die moeten afgeworpen worden of als inkomstenbronnen.
And Sandel argues that this illustrates that free markets, that markets are not mere economic mechanisms.
Hij zegt ook dat dit voorbeeld illustreert dat markten niet alleen maar, or not mere mechanisms, niet alleen maar mechanismen zijn.
They embody certain norms and values.
Ze belichamen ook bepaalde normen en waarden.
Yeah. They promote certain ways of valuing what is being exchanged.
Ze promoten bepaalde manieren van waarderen van hoe goederen uitgewisseld worden.
Economists often assume that markets do not touch or taint or change the goods that they regulate.
En economen nemen vaak aan dat markten de goederen die zij reguleren, dat zij die niet aanraken of dat ze daar geen effect op hebben, dat ze ze als het ware niet besmetten.
But this is untrue.
Maar dit is niet waar.
Markets leave their mark on social norms. They change social norms.
Markten drukken wel degelijk hun stempel op sociale normen.
And this is the key to Richard Titmuss's original worry about a market in buying and selling blood.
En dit is de kern, de sleutel van Richard Titmuss' oorspronkelijke bezorgdheid ten aanzien van een markt die bloed koopt en verkoopt.
So in his book, Richard Titmuss argues that when blood is bought and sold, it's not just the blood that gets contaminated, it's people's minds and values that get contaminated.
Dus in zijn boek argumenteert hij dat wanneer bloed verkocht wordt en gekocht wordt, dat het niet alleen het bloed is dat besmet wordt, maar ook de geesten van de mensen die besmet worden en de waarden van de mensen.
So the place in our society of important qualities like generosity and community is eroded to be replaced with selfishness and greed.
Dus de plaats in onze samenleving van belangrijke kwaliteiten, zoals vrijgevigheid en gemeenschap, dat wordt afgesleten en vervangen door zelfzuchtigheid en hebzucht.
So human beings and human qualities become commodities, things to be traded just like other commodities.
En menselijke wezens worden, en menselijke kwaliteiten ook, worden als het ware handelswaar, dingen die verhandeld worden, net zoals andere handelswaren.
So in this way our modern economic marketplace corrupts our values and attitudes.
Op deze manier corrumpeert of verpest de moderne economie onze waarden en houdingen.
But there's another way in which the supporters of free markets corrupt our values.
Maar er is nog een andere manier waarop de aanhangers van de vrije markt onze waarden corrumperen.
And that's in their naked rejoicing in and promotion of greed.
En dat is in hun onbeschaamd verheugen in hebzucht.
Okay. So I don't know if any of you ever heard of him. There was a man called Ivan Bursky in the 1980s, who was a very famous Wall Street trader, an incredibly rich Wall Street trader.
Dus in de jaren 90 was er een zeer bekende Wall Street handelaar, Ivan Bursky, Ivan Bursky.
And in May 1986, he gave a speech at the University of California, Berkeley School of Business.
En hij gaf een lezing in mei 86 aan de Universiteit van de Californië, Berkeley School of Business.
And he said this.
En hij zei het volgende.
Greed is all right, by the way. I want you to know that. I think greed is healthy. You can be greedy and still feel good about yourself.
En dit is wat hij zei. Overigens is hebzucht helemaal oké. Ik wil dat je dat weet. Ik denk dat hebzucht gezond is. Je kan hebzuchtig zijn en toch een goed gevoel nog hebben over jezelf.
And the audience laughed and applauded.
En het publiek lachte en applaudisseerde.
Later that year he went to jail because he got most of his wealth by cheating.
En een beetje later vloog hij de gevangenis in omdat het merendeel van zijn rijkdom verkregen was door illegale praktijken.
But his words lived on.
Maar zijn woorden leefden verder.
So you might remember there was a film in the late 1980s called Wall Street with Michael Douglas.
Er was een film eind jaren 80, Wall Street, met Michael Douglas in de hoofdrol.
And Michael Douglas played a character called Gordon Gekko.
Het personage Gordon Gekko.
And there's a very famous scene in the film when he's trying to persuade the shareholders of a company to let him take it over.
En er is een bekende scène waarin hij de aandeelhouders van een bedrijf ervan probeert te overtuigen dat ze alles aan hem overlaten.
And he gives his speech, and this is some words from that speech.
En uit die speech komen deze woorden.
The point is, ladies and gentlemen, that greed is good.
Het punt is, dames en heren, dat hebzucht goed is.
Greed is right. Greed works.
Hebzucht is goed, hebzucht is juist, hebzucht werkt.
Greed clarifies, cuts through and captures the essence of the evolutionary spirit.
Hebzucht verheldert, cuts through, doorsnijdt, zoiets. En vangt of grijpt de essentie beet van de evolutionaire geest.
Greed in all of its forms. Greed for life, greed for money, greed for love, greed for knowledge has marked the upward surge of mankind.
Hebzucht in al zijn vormen, dus hebzucht voor het leven, hebzucht voor geld, hebzucht voor liefde, hebzucht voor kennis, heeft zijn stempel gedrukt op de opwaartse golf van de mensheid.
Yeah. And you might not be familiar with this man, but there's a man called, in England called Boris Johnson, who's the Lord Mayor of London.
And Boris Johnson, de burgemeester van Londen.
He's quite possibly going to become the next Prime Minister after David Cameron.
Die misschien wel de volgende eerste minister wordt na Cameron.
In 2013, he gave a speech in which he said this.
En in 2013 speechte hij waarin hij het volgende zei.
First of all, he declared that inequality is essential to foster the spirit of envy.
Eerst en vooral zei hij dus dat ongelijkheid essentieel is om de geest van afgunst te koesteren.
And he hailed greed as a valuable spur to economic activity.
En hij zag hebzucht als een waardevolle speerpunt voor economische activiteit.
And he called upon the Gordon Geckos of London to display their greed and promote economic growth.
En hij deed een beroep op de Gordon Geckos van Londen om hun hebzucht te etaleren, te gebruiken om economische groei te promoten.
And we can see greed at work in the growth in the pay levels of the chief executives of met leading financial institutions and private companies.
En hebzucht zien we aan het werk in de opmerkelijke groei van de loonniveaus van de chief executives van financiële instituties en privébedrijven.
I'm just going to give you a couple of statistics. I hope it doesn't your eyes don't glaze over too much with statistics.
Een paar statistieken daarover.
Yeah. In 1978, in the United States, the chief executive officer of a company earned about 26 times as much as did the average worker in his company.
Dus in de Verenigde Staten in 1978 verdienden de CEO's 26 keer meer dan de gemiddelde werknemer.
And it's very interesting. The leading management consultant and management theorist of that time was a man called Peter Drucker.
Peter Drucker, hoe zeg je dat? Leading manager what?
Management consultant and management theorist.
Spreekt voor zich. Management consultant.
Yeah.
Yeah.
And he thought that was already too high.
And hij in that same period.
Yeah, at that point he thought 26 times was too high.
Toen schreef hij al dat eigenlijk veel te hoog was.
He thought the upper limit should be 20 to 1.
Mm-hmm. Hij vond het topniveau of het dat 20 ten opzichte van 1 zou zijn.
Currently, in 2011 in the United States, a chief executive officer of a company earned 209 times as much as the average worker.
Dus in 2011 in de Verenigde Staten verdiende een CEO 209 keer zoveel als de gemiddelde werknemer.
It's gone from 26 times as much to 209 times as much.
Dus van 26 keer zoveel naar 209 keer zoveel.
And it's still growing even though we had that huge economic crisis in 2008.
En niet tegenstaande dus de crisis van 2008 is het nog altijd aan het groeien.
Yeah, we're much more reasonable in the United Kingdom. Much more reasonable.
In het Verenigd Koninkrijk is het niet zo extreem.
Because top bosses in the United Kingdom only get paid 130 times the pay of their average worker.
Dus in het Verenigd Koninkrijk verdienen topmensen alleen maar 130 keer meer dan de werknemer.
I don't know what the ratio is in Belgium.
But it's certainly not so for the chair of a Buddhist center.
No. You've just stolen. I'm just going to come to that later. You see, he's read the talk. He's stealing my best line.
Sorry.
Okay. So basically what we see is that greed is endemic in our modern economic society.
Zo, hebzucht is een constante geworden in ons modern economisch systeem.
So Buddhism offers us an alternative ethical system, an alternative world view to that of the free market.
Dus de Dharma, het Boeddhisme, biedt een alternatief ethisch systeem aan en een alternatieve wereldvisie voor de vrije marktvisie.
We know, like Michael Sandel knows, that generosity, kindness and love can be cultivated and grown just like we develop muscles with exercise.
En net zoals Michael Sandel geschreven heeft, weten wij ook als dharma-beoefenaars, als boeddhisten, dat vrijgevigheid, liefdevolle vriendelijkheid, liefde, metta, dat kan gecultiveerd worden, ontwikkeld worden, dat net als spieren getraind kan worden.
So just to remind you, some of you will know this very well, in the Karaniya Metta Sutta, the Discourse on Loving Kindness, the Buddha urges us as follows. Okay, shall I read it? And then you read it after that. Even as a mother protects with her life her child, her only child, so with a boundless heart should one cherish all living beings, radiating kindness over the entire world, spreading upwards to the skies and downwards to the depths, outwards and unbounded, freed from hatred and ill will, whether standing or walking, seated or lying down, free from drowsiness, one should sustain this recollection. This is said to be the sublime abiding.
Dus in het Karaniya Metta Sutta, het sutra over de liefdevolle vriendelijkheid, spoort de Boeddha ons op volgende manier aan. Zoals een moeder haar enige zoon met haar leven zou beschermen, zo mogen men tegenover alle wezens een onbegrensde geest ontplooien en liefde tegenover de hele wereld. Laat men een onbegrensde geest ontplooien naar omhoog, naar beneden en rondom. Niet benepen, vrij van haat en rivaliteit. Of men nu staat, loopt, zit of ligt, zolang als men vrij is van slaperigheid, moet men zijn aandacht hierop richten. Dit noemt men hier een goddelijk verwijlen.
So this is why we practice the metta bhavana meditation, the cultivation of loving kindness, to grow and strengthen the virtues of kindness and love and diminish the power of self-centeredness and selfishness.
Dus dit is waarom wij de metta bhavana meditatie oefenen, cultiveren, dus de liefdevolle vriendelijkheid. Dit is waarom wij de kwaliteiten van vriendelijkheid en liefde laten groeien en versterken in onze ethische beoefening ook. En dit is ook waarom wij de kracht of de krachten van enge zelfgerichtheid en zelfzuchtigheid laten verminderen of doen verminderen actief.
So loving kindness is not a commodity in limited supply. It's a quality of mind that is cultivated in meditation and that grows in strength with repeated application in everyday life.
Liefdevolle vriendelijkheid, metta dus, is geen handelswaar in beperkte voorraad. Het is een kwaliteit van de geest die kan gecultiveerd worden in meditatie en die kan groeien in sterkte door herhaalde toepassing in het dagelijkse leven.
So the Buddha identified greed, hatred and delusion as the root causes of the human predicament.
Dus de Boeddha zag of identificeerde hebzucht, haat, afkeer en waan, illusie, als de basisoorzaken van de menselijke conditie, de problemen van de menselijke conditie.
So the metta bhavana meditation is the antidote for hatred.
En de metta bhavana is het tegengif voor haat, voor afkeer.
And the antidote for greed is generosity, the practice of giving.
En het tegengif of de antidote voor hebzucht is geven, de praktijk van geven en generositeit, vrijgevigheid.
The Buddha once said, those who do not praise giving are fools.
En eens zei de Boeddha, degenen die geven niet prijzen, zich daar niet in verheugen, dat zijn idioten.
In the Buddha's teaching, the practice of giving is the foundation of all spiritual development.
In het onderricht van de Boeddha is de praktijk, de oefening van geven, dat is de fundering van al het onderricht.
So whenever the Buddha came into contact with a new set of people, usually the first talk he gave was a talk on giving.
Dus van zodra de Boeddha ook maar met nieuwe mensen in contact kwam, het eerste onderricht dat hij gaf was over geven.
And there's a very good quote from Sangharakshita on the importance of giving.
En er is een vrij goed citaatquote van Sangharakshita over geven.
So it goes like this. You may not be morally scrupulous. You may not be able to meditate even for 5 minutes at a time. You may not dip into the scriptures from one year to the next. But if you aspire to lead any sort of higher life, then at the very least you will give. Have you not got this?
No. Oh, it's okay. There's,
yeah.
Het is mogelijk dat je moreel gezien niet al te scrupuleus bent. Je bent misschien ook niet echt in staat om te mediteren, zelfs niet voor 5 minuten. Het is ook heel goed mogelijk dat je jezelf niet onderdompelt in de oude geschriften. Maar als je een soort van hoger spiritueel leven ambieert of daarnaar verlangt, dan is het van het grootste belang dat je zal geven. Gewoon, dus met de nadruk op geven.
Okay. So I'll go a bit more slowly now.
Okay.
So, when we give, what we do is we cultivate an inner quality of generosity. We cultivate an inner quality of generosity.
Dus als we geven, dan cultiveren wij een innerlijke kwaliteit van vrijgevigheid, van generositeit.
So there's been studies done on blood donors.
Er zijn dus studies gedaan over bloeddonaties.
And what they show is that the initial decision to give blood can be affected by lots of different factors. Maybe simply that you see an appeal to give blood.
Dus en, het initiatief dat je neemt om bloed te geven, dat kan gegenereerd worden, in gang gestoken worden door verschillende factoren. Misschien zie je ergens een aankondiging dat er een bloedgeefmoment is.
But once people start giving blood, they develop a sense of an inner moral duty or a desire to help others.
Maar eenmaal mensen beginnen met bloed te geven, dan initialiseren zij ook een soort van, geweten? Of om bloed te geven en om mensen te helpen.
Verantwoordelijkheidsgevoel.
Yeah. They develop a feeling of responsibility to the community.
En zij ontwikkelen een verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van de gemeenschap.
And also the studies suggest that if you learn to give in one context, it carries over into other contexts.
En de studie toont ook aan dat als je leert geven in één context, dat je ook gaat leren geven in andere contexten. Yeah.
So the individual practices that we emphasize of metta and generosity and that we put into effect in our daily lives are a vital part of the effort to counter the increasing erosion of moral values in society.
Dus de individuele trainingen van metta en vrijgevigheid,
yeah,
die vormen een goede tegengif of een tegenhanger, al weet dat, tegen de erosie van erosie van de morele waarden, was het zo?
Yeah.
Ja. Okay.
Okay. But we can do more as a sangha.
Maar als een sangha, en we zijn een sangha, kunnen we veel meer doen.
We can do more as a sangha to promote moral values and to go against economic market forces.
We kunnen als sangha veel meer morele waarden promoten en ingaan tegen de vrije marktprincipes.
And this is where the idea of the dana economy comes in. Where the idea of the dana economy is very important.
En hier is het ook dan de invalshoek van de dana economie, waarom dat zo belangrijk, yeah, is.
A dana economy at a Buddhist center and the Buddhist sangha can be like a beacon of light against the selfishness of free market economics.
Dana-economie in een boeddhistisch centrum of een boeddhistische institutie kan als het ware een lichtbaken zijn in een wereld van zelfzuchtigheid.
So just to remind you, the basic principle of the dana economy is to give what you can and take what you need.
Dus het basisprincipe, om even te herinneren, van dana-economie is geef wat je kan en neem wat je nodig hebt.
Ja. Yeah. So if we practice a dana economy, then those who come to classes are encouraged to give what they can afford to help spread the dharma.
Dus als mensen naar hier komen voor verschillende activiteiten, dan kunnen mensen geven in functie van helpen de dharma te communiceren in de wereld.
And at the same time we try to make the Buddha's teachings available to as many people as possible, regardless of income.
En tezelfde tijd proberen wij op die manier ook de boeddhistische visie beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen, ongeacht hun geldelijke achtergrond of hun inkomen.
So now I get to Arthur Koestlin.
En nu komt hij bij mij.
Because the same principle of give what you can, take what you need, applies to those who work for a Buddhist center or a Buddhist business.
En dezelfde principes gelden voor mensen die voor een boeddhistisch centrum werken of in boeddhistische triratna-instituties werken ook of te werken gesteld zijn.
So the chairperson of a Buddhist center or a Buddhist retreat center is given the same amount of money as anyone else who works at a Buddhist center or a Buddhist retreat center.
Dus een voorzitter van een retraitecentrum of een boeddhistisch centrum krijgt niet meer geld dan iemand anders die zou te werk gesteld zijn of is te werk gesteld in die setting.
So when I moved to a Padmaloka retreat center, I was almost the oldest there, but I was the junior most mitra.
Dus wanneer Vadaka verhuisde naar Padmaloka, was hij in leeftijd de oudste, maar qua mitra zijn was hij ongeveer de jongste.
And I worked very closely with Padma Vajra, who is the chairperson of Padmaloka Retreat Center.
En hij werkte vrij nauw samen met Padma Vajra, die de voorzitter was van het Padmaloka Retreatcentrum in Engeland.
He's not just the chairman of Padmaloka Retreat Center, he's clearly the spiritual leader of Padmaloka.
Hij is niet alleen de voorzitter, of hij was toen niet alleen de voorzitter, maar ook duidelijk de spirituele leider van het retraitecentrum.
But he and I got exactly the same financial support.
Maar hij en Vadaka kregen net hetzelfde bedrag van financiële ondersteuning.
He got paid no more money than I did.
Hij kreeg dus niet meer geld dan Vadaka.
And when things needed doing physically around the retreat center, he was expected to help just like anybody else.
En als er dus ook lichamelijke inspanningen moesten geleverd worden en allerlei jobjes moesten gedaan worden rondom het centrum, dan moest hij even goed meehelpen aan die activiteiten, net als iemand anders.
Yeah. So we shouldn't underestimate how important an example this is to the rest of the world.
En we mogen absoluut niet onderschatten hoe belangrijk dit voorbeeld is voor de rest van de wereld.
It sends a completely different message than the message of free market economics.
Het stuurt een volledig andere boodschap de wereld in dan een vrije markt idee.
It's very interesting actually. I was reading recently about the largest cooperative company or group of companies I think in the world called Mondragon. In Spain. Yeah.
Dus hij las recent over de grootste coöperatieve organisatie in de wereld.
So they have
vennootschap.
Yeah. So they have it's a combination of different cooperative companies working in different areas.
Het is dus een combinatie van verschillende coöperatieven in verschillende gebieden of op verschillende domeinen werkzaam.
They are not paid exactly the same, but the manager of a cooperative is not allowed to earn more than 6 times the pay of the lowest paid worker in the cooperative.
En de manager van zo'n coöperatieve is of wordt niet toegestaan meer dan 6 keer het bedrag te krijgen dan de laagst betaalde werknemer in de coöperatieve.
So very different to what obtains in most capitalist companies today.
Dus nogal heel verschillend van wat in de kapitalistische bedrijven tegenwoordig gebeurt.
So we should not be shy about talking about the Dana economy.
Dus we hoeven helemaal niet verlegen te zijn om over de Dana-economie en geld te praten.
Okay. So, I'm going to conclude now, and I'm going to conclude by telling you 3 short stories.
Hij gaat afsluiten en hij zal dat doen door 3 korte verhalen te vertellen.
Yeah. I really like stories. I think they tell us a lot, actually. Perhaps more than theoretical writings.
Hij houdt ervan om verhalen te vertellen omdat zij ons dikwijls meer zeggen dan theoretische uiteenzettingen.
So the first story is from one of my favorite books. It's a book called Japanese Pilgrimage.
Dus het eerste is uit een boek Japanse pelgrimstocht of Japanse pelgrimstochten. Ik weet niet.
Yeah, it's quite an old book by a man called Oliver Stadler.
Een heel oud boek van Oliver Stadler.
And it tells the story of his pilgrimage around the island of Shikoku in Japan.
En het vertelt het verhaal dus van zijn pelgrimstocht naar het eiland. What's the name of the island?
Shikoku.
Shikoku.
I think. Nyopongu. I don't know how you pronounce it. Shikoku, I think.
And Shikoku was the home of the great Japanese teacher Kukai.
En dat was het thuiseiland van de grote Japanse Kukai.
So Statler describes his pilgrimage, but at the same time, he tells us about the stories and the myths that he hears about as he walks around the island.
En hij vertelt over de mythes en de verhalen die hij daar opgevangen heeft, als ik het goed heb, want ik was eventjes. Mm-hmm.
Yeah. Mm-hmm. Yeah, okay. So he reaches a temple number 24.
En hij komt bij tempel nummer 24.
And this temple 24 stands at the tip of a cape, a rocky promontory called Ashizuri.
En die tempel staat op een rotspunt. Ashizuri wordt die tempel genoemd. Yeah.
And Ashizuri means foot stamping, like this. Stamping your foot.
Dus voetstampen betekent.
Yeah. So Stapler asked, how did it get this name?
En Stadler vraagt, hoe komt men bij die naam, of aan die naam?
Well, there's a legend that gives it its name.
En er is een legende.
So long ago, an old monk comes to the temple.
Dus lang geleden komt een oude monnik naar de tempel.
And he brings a young disciple to act as his servant.
En hij brengt met zich mee een jonge leerling die als zijn dienaar kan dienst doen.
And it said that the young disciple was very compassionate and very generous.
En er wordt gezegd dat die jonge leerling heel erg mededogend en vrijgevig was.
And one day another young monk appears seemingly out of nowhere.
En op een andere dag komt er zomaar uit het niets als het ware een andere jonge monnik.
And he joins them for their meals.
En hij gaat hun hij gaat erbij zitten om te eten.
So the young disciple always shared his meal with the newcomer.
En die jonge discipel, leerling, deelt altijd zijn maaltijd met die nieuwkomer.
But then the young disciple's master pulls him aside one day.
Maar op een gegeven moment roept de oudere monnik de jonge leerling bij zich.
And he says, once or twice is enough. You must not continue sharing your food so freely.
En hij zegt, één of twee keer is genoeg, maar je moet niet blijven zo vrijgevig jouw voedsel delen.
So the next meal, the young disciple shared his food with his new friend for the last time and then told him of his master's decision.
Dus de volgende dag deelt hij voor de laatste keer met de nieuwkomer zijn maaltijd en zegt hem wat zijn meester hem verteld heeft.
And the newcomer then said, such kindness as you have shown me is unforgettable.
En de nieuwkomer zegt dan, zo'n vriendelijkheid als jij mij hebt betoond, is onvergetelijk.
Please come and see where I live.
En hij zegt ook, alsjeblieft kom en kom kijken waar ik woon.
And they go off together, secretly followed by the master, who is suspicious as to what is happening.
En ze gaan samen op weg, in het geheim gevolgd door de oude monnik die nogal wantrouwig is.
So they go down to the seashore and they get into a rowing boat.
Ze gaan naar de kustlijn en stappen in een roeiboot.
And they take up the oars and they head south out onto the sea.
En ze varen of roeien naar de zuidelijke kant op.
So the old monk standing on the rock shouts, where are you going without me?
En de oude monnik roept hen toe van, waar gaan jullie heen zonder mij?
And the young monk replied, we are going to the realm of Avalokiteshvara.
En de jonge monnik roept terug, we gaan naar de wereld of het rijk van Avalokiteshvara.
And as the older monk watched, they stood up in the boat and turned into bodhisattvas.
En terwijl de oude monnik aan het kijken was, stonden de jonge mensen recht in hun boot en veranderden in bodhisattvas.
And the old monk watched and stamped his foot in frustration.
En de oude monnik keek toe en stampte met zijn voeten uit frustratie.
So that's the first story.
Dat is het eerste verhaal.
Now the second story is much, much more recent. It's just in the last year that I read this story.
Het tweede verhaal is veel recenter. Het is pas het laatste jaar dat Vadaka het las.
It's told by a man called Alvar Noe, who is a professor of philosophy at the University of California.
is van Alvin Loa?
Noah.
Noah,
I think.
Yeah, from California Universiteit.
Yeah. So he's traveling in his car, and in California there's lots of road tolls, places where you have to pay. So he arrives at a road toll.
Dus hij rijdt met zijn auto en in California zijn er veel tolhuisjes om te betalen.
He gets the cash ready to give to the man at the road toll.
Hij houdt zijn contant geld klaar om te geven aan de man of vrouw in het tolhuisje.
And the man refuses his cash.
En degene die daar werkt, de man die daar werkt, weigert zijn geld.
And he says, those people in front of you, in that car in front of you, they paid for you.
En hij zegt, degene daar voor jou in die auto die jou vooraf gaan, die hebben voor jou betaald.
Now Noah had no idea who these people were, so he was very puzzled.
En hij was nogal verward, want hij kende die mensen absoluut niet.
And then he writes this.
En hij schrijft dan het volgende.
Then it hit me.
Het raakte mij.
A stranger had paid my toll for me.
Een vreemde had de, ja, mijn tolgeld betaald in plaats van ikzelf.
And what's more, he or she had done it for no apparent reason.
En bovendien had hij of zij dat gedaan voor geen merkelijk of merkbare reden zomaar.
Yeah. In America they have a phrase to pay it forward.
To pay it forward is yeah. Een Amerikaanse uitdrukking.
Yeah. And he says, I couldn't wipe the grin off my face.
Ik kon niet stoppen met glimlachen.
I had been the target of a random act of kindness.
Ik was het object geweest, om het zo te zeggen, van een, ja, een willekeurige handeling van yeah. vriendelijkheid.
I could not stop smiling.
Ik kon niet stoppen met glimlachen.
I felt so happy, so grateful.
Ik voelde me zo gelukkig, zo dankbaar.
I felt blessed.
Ik voelde me gezegend.
I felt as if I were part of a community.
Ik voelde alsof ik deel was van een gemeenschap.
A secret community of kind people.
Een geheime genootschap van vriendelijke mensen.
Now, I wish all philosophers were like him.
Misschien, hij zegt, ik wens dat alle filosofen zo waren zoals hij.
So that's the second story.
Dat is het tweede korte verhaal.
So the third and final story.
En het derde en laatste.
Is told by a man called Taitetsu Ono, who's a Japanese-American.
Taitetsu Ono, een Japanse Amerikaan.
And he's a Pure Land practitioner.
Een zuiver land beoefenaar, een bepaalde traditie. In het,
I don't know whether you have anything by Taitetsu Ono. If you have anything on Pure Land, modern Pure Land Buddhism, it's almost certainly written by him or by his son.
Dus als er iets over zuiver land boeddhisme geschreven wordt, is het bijna zeker van hem of van zijn zoon.
Yeah. So in 1968. Being Japanese American, he was visiting Japan to see old relatives.
Dus hij gaat in 1968 naar Japan om oude verwanten, oude familieleden op te zoeken.
And just before they were due to leave Japan to return to the United States, they received a gift.
En net voor ze opnieuw vertrokken naar de Verenigde Staten, ontvingen zij een geschenk.
And the gift was 3 grapefruits.
En het geschenk was 3 pompoenen.
Yeah. And at the time, grapefruits were very rare and very expensive in Japan.
En in die periode was in Japan een pompoenmoes heel zeldzaam en heel duur.
So Ono and his family were about to return to California, where grapefruits were very abundant and very cheap.
Dus zij stonden op het punt eigenlijk om terug te keren naar Californië, waar in overvloed pompoenmoezen zijn en ook heel goedkoop.
So they decided the best thing to do was to give the 3 grapefruits away.
Dus wat ze besloten was dat ze het beste, de 3 pompoenmoezen, weggaven.
So they gave the 3 grapefruits to a woman who ran a flower arranging class that Ono's wife had been going to.
Dus ze gaven het aan een vrouw die een soort van bloemschikkencursus gaf, waar de vrouw van Ono, hoe heet hij? Ono?
Ono's wife.
Ono's, de vrouw van Ono, dus naartoe gegaan was.
And a few days later they received a letter from the teacher.
En van die bloemschikken of bloemschiklerares, een paar dagen later ontvingen zij een brief.
So Taitetsu Ono describes the contents of the letter.
Dus de inhoud van de brief als volgt. Yeah.
She wrote that she shared the first grapefruit with her grandchildren.
Ze schreef dat ze de eerste pompoenmoes deelde met haar kleinkinderen.
And they were thrilled with the fragrance and the taste of an exotic fruit they had never seen before.
En ze waren opgewekt, verrast, weet ik veel, in de wolken met het eten van de pompoenmoes, de smaak en de textuur.
The second grapefruit she peeled and ate together with an old friend whom she hadn't seen for over 20 years.
De tweede pompoenmoes gaf zij aan een oude vriendin die zij al 20 jaar niet meer gezien had.
Making the reunion a very special event.
En op die manier eigenlijk het wederzien een heel speciale gebeurtenis makend.
And the third grapefruit she took to a hospital where a friend was dying of a terminal illness.
En de derde pompoenmoes nam ze mee naar een ziekenhuis waar een vriend of vriendin aan het sterven was van een terminale ziekte.
And this friend who was dying of the terminal illness hadn't eaten for more than a week. Eaten anything for more than a week.
En deze persoon had al meer dan een week niets meer gegeten.
But she was fascinated by the grapefruit.
Maar ze was gefascineerd door de pompoenmoes.
And she decided to taste a little piece.
En ze besloot om een klein beetje te proeven.
So after the first piece she asked for one more and then another one until eventually she managed to eat half the grapefruit.
Dus na het eerste stukje vroeg ze nog een stukje en uiteindelijk slaagde ze erin om de helft van de pompoenmoes op te eten.
And the family members were there and they were all in tears because they were very happy to see their loved one eating again.
En de familie van die persoon, stervende persoon, waren daarbij en waren zeer ontroerd om hun familielid te zien eten.
And the teacher thanked Ono profusely from the bottom of her heart for the gift of the three grapefruits.
En de leraar Bloemschikken dankte vanuit de grond van haar hart Ono voor het schenken van die drie pompelmoezen.
So Ono reflected that in Chinese Buddhism a small act of giving has wider effects in an interdependent and interconnected world.
Dus Ono reflecteerde dat in Chinees boeddhisme een kleine handeling van geven een groter of groot effect heeft in een verbonden of met elkaar in verbinding staande wereld.
Yeah. And he concluded with this.
En hij sloot af met dit.
No one can measure the effects of a single act of giving, for its repercussions are beyond our limited imagination.
Dus niemand, niemand kan de effecten van een kleine handeling van geven meten, want de gevolgen, de effecten van zo'n kleine daad zelfs, zijn gewoonweg voorbij onze beperkte verbeelding.
Dank je. Okay. I wouldn't mind a glass of water now. Yeah. It's quite hot in here, isn't it? That's possible.